Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en vandaag gaan we het hebben over...
Zien zonder gezien te worden. Oh. Een uitspraak die ik in mijn jonge jaren leerde bij Defensie, toen ik als jonge medic bij de verkenners zat. Oh. Tegenwoordig duikt ditzelfde principe steeds vaker op in de zorg. Want wie goed kijkt, ziet overal bedrijven ontstaan die zich richten op het monitoren en vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen en met behulp van slimme technologie. Waar het vroeger misschien nog wat futuristisch aanvoelde dat een apparaat zonder tussenkomst van een mens je gedrag kon volgen, vinden we dat nu helemaal normaal. Sensoren die automatische verlichting inschakelen, een deurbel die je laat zien wie er aanbelt, een horloge dat je vertelt wanneer je te weinig beweegt en ook in de zorg komen er steeds meer oplossingen die op de achtergrond meedenken. Meekijken en soms al vooruitdenken. Dit alles is alleen mogelijk dankzij AI, het buzzwoord van het jaar. Kunstmatige intelligentie, die helpt om patronen te herkennen, afwijkingen te signaleren en daarmee de zorg slimmer en mogelijk ook persoonlijker te maken. Vandaag hebben we twee gasten die allebei op hun eigen manier AI inzetten om impact te maken in de zorg. De een helpt zorgorganisaties met de technologie die veiligheid en zelfstandigheid vergroot, terwijl dat de andere zich richt op het verbeteren van diagnostiek, specifiek op het vroegtijdig opsporen van kanker en met name in de KNO. We heten jullie van harte welkom, Allan Zenderink, operationeel directeur van AVIX en specialist in slimme zorgtechnologie voor de zorg. En Marius Wellenstein, oprichter van WSK Merkel en ontwikkelaar van AI-ondersteunende diagnostische tools. Welkom.
Dankjewel. Dank je.
En dan was een hele mond vol, maar dan is de eerste vraag, Allan, wat doen jullie precies?
Wij leveren eigenlijk zorgtechnologie in de vorm van een dienst. Uiteindelijk kan het ook als een investering, maar over het algemeen als een dienst. En dat betekent eigenlijk dat wij, als je de verdeelsleutel erop loslaat, is het 20% techniek en 80% is het de mens achter de mens. Omdat wij willen zeg maar, dat mensen ook de goede dingen doen met de techniek in plaats van heel veel techniek naar binnen schuiven waar 80% niet van gebruikt wordt. Dus wij proberen ook echt zeg maar, zover te gaan dat we ook doelen willen stellen. En dus leuk om techniek als een dienst te leveren, maar ook maar welk doel wil je er nou mee bereiken? Mm. En daar proberen we echt met onze zorgcoaches. Dat zijn echt, dat is bij ons de snelst groeiende afdeling. Die hebben geen affiniteit met techniek, maar dat zijn echt verpleegkundigen. Die dus ook de taal spreken zeg maar, van de zorg en alle zorgprocessen kennen. En daar, die maken dus voor ons de vertaalslag zeg maar, tussen techniek en uiteindelijk het gebruik ervan.
Mooi. En wat doen jullie?
Wij hebben een AI-tool ontwikkeld die in real-time met KNO-artsen meekijkt en klassificeert en detecteert wat er in de keel en omringende regio zit. En het doel is eigenlijk om hoofd-halschirurgen breder in te zetten die niet altijd breder beschikbaar zijn. Om dus regionaal of lokaal eerste lijn, tweede lijn AI in te zetten om op hoofd-halskankers te screenen. En dus artsen eigenlijk een tool te geven die ze beter helpt om te zien wat ze zien.
Mooi. En wat is jullie grootste uitdaging? Hele mooie producten. En ik hoorde het al van, wat is jullie grootste uitdaging om die producten aan die organisaties, naar die organisaties te brengen?
De grootste uitdaging is de adoptie van, ja. Van de spullen. En ook de angst een beetje weg te nemen van, wat doet AI? Wat gebeurt er met de data? Ja. Dat soort dingen. Is heel erg belangrijk. Het zit hem vooral in de voorbereiding. Techniek is niet, klinkt een beetje raar, niet zo interessant. Ja. Het gaat erom van hoe je het implementeert en hoe je het overbrengt en dat het ook veilig is. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging.
En wat is dan de grootste misvatting van AI?
Oh. Ja, de grootste misvatting is dat AI zeg maar dingen vervangt. Hmm. En dat is het niet. Zeg maar. AI is een tool wat echt helpt en uiteindelijk zeg maar helpt met het efficiënte werken, zodat mensen en medewerkers vooral meer tijd krijgen zeg maar, om ook daadwerkelijk de zorg aan het bed te verlenen.
Voor jullie dan? Herken je wat hier geschetst wordt?
Zeker, maar wij hebben denk ik, omdat we in de diagnostiek zitten, hebben we die MDR, de Medische Wet en Hulp, Medische Wet en Regelgeving. En wij zijn een relatief hoge klasse, dus wij moeten voldoen aan een heleboel eisen, terecht. Maar dat is een vrij kostbaar en tijdrovend proces om dat allemaal bij elkaar te krijgen. En dan ben je ook nog overgegeven aan organisaties die dat moeten beoordelen, die zeg maar 18, 24 maanden de tijd nemen om jouw document te beoordelen. Dus dan kan je niks. Hè? Dan zit je dus gewoon vast. Plus denk ik de algemene adoptie van innovatie in de zorg. Dus wij hebben wel wat uitdagingen.
Maar wat is de grootste angst dan? Want ik kan me voorstellen dat je komt met 2017 waar jullie begonnen.
Ja, het idee is ontstaan in kerst 2017, toen in mei 2018...
Kerst, vertel, hoe kom je bij het idee?
Je bent bezig met je kip of de kalkoen aan het snijden en dan denk je in één keer... Wat nou als ik had kunnen voorspellen dat...
AI, voordat AI een trend was.
Nee, ik zat met ik heb twee broers die zijn arts en ik zat in de auto naar mijn ouders. En ik zei, ik heb een achtergrond in psychologie en altijd interesse gehad in AI... Vooral wat het kon. En ik vroeg aan beide van jongens, doen jullie daar iets mee? En zeiden ze van, we zijn er wel mee bezig. Of in ieder geval, de afdeling is er mee bezig. Maar nee, want er is een enorme mismatch met wat we eigenlijk doen en wat we eigenlijk willen. En toen begon het. En toen ben ik een beetje gaan nadenken en wat dingen uitwerken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Maar goed, daar heb je natuurlijk heel veel mensen en heel veel geluk en heel veel tijd voor nodig om uiteindelijk tot een product te komen. Maar jij zei...
Wat is dan de grootste angst of uitdaging?
Ik denk dat het vooral te maken heeft met de complexiteit van een heleboel processen die nu vast liggen. En die waar mensen dan denk ik een idee van hebben dat er enorm veel gaat veranderen. Wat natuurlijk ook wel zo is, alleen in de zorg gaat dat natuurlijk niet binnen een dag. En wij hebben in ons geval hebben we, denk ik, enorm veel aandacht en tijd besteed aan het zo makkelijk mogelijk maken van het gebruik van de tool. Dus dat we volledig aansluiten op de klinische manier van werken. Dus dat ze eigenlijk een plug-and-play hebben op wat ze al doen. En de hele besluitvorming van wat het is en het hele diagnostische proces wordt in zoverre niet beïnvloed. Dat het enige wat wij doen is een second opinion met wat ze zien. En ze zien het in real time. En dan is het uiteindelijk aan de arts natuurlijk om te beslissen wat ze dan vervolgens doen. Maar wij merken gewoon dat veel ziekenhuizen hebben processen ingericht die nog niet altijd even innovatief minded zijn. Ik zeg maar wat, het uitwisselen van data tussen ziekenhuizen, het bepaald hebben van protocollen om klinische studies op te zetten, om bijvoorbeeld een dataset aan te leggen. En nou, dat soort zaken, die al die randvoorwaarden zijn er nog niet echt of te weinig. Waardoor in ons geval dat enorm veel tijd kost om dat allemaal op te zetten.
En denk je uiteindelijk dat het... Je zei net uiteindelijk dat het een soort van ter ondersteuning is. Denk je dat dat ook key is met de technologie, als we het hebben over AI, dat het een soort van ondersteuning is? Dus je ziet wel eens films komen op RTL Nieuws en dan is het van, gaat het de collega of de mens vervangen? Dus uiteindelijk is het key uiteindelijk in de propositie en de positionering van de AI dat het ondersteunend is, een later stadium.
Ja, zeker. Kijk, ik denk dat waar wij heel erg op sturen is dat je wil, preventief kunnen gaan werken. Dus wat je wil vroegtijdig kunnen detecteren van wat er zit. Of het nou darmkanker is of keelkanker of welke ziekte dan ook. Een dementie bijvoorbeeld. Dus het is ondersteunend in vroege diagnostiek. En that's it. Maar een algoritme kan... Ja, ik bedoel, het blijft een algoritme. Soms doet het dingen die een mens waarschijnlijk ook doet. Dus je moet het ook niet meer zien dan een ondersteuning in het werk wat ze al doen. En ja, je kan zeggen dat je over 5 jaar een algoritme hebt dat beter presteert dan 100 artsen bij elkaar. Dat kan de technologie. Alleen het gaat gewoon puur om decision support. En dat is het. En wij zien het ook als een decision support systeem. En niet als een vervanger of een tool die kan diagnosticeren. Dat willen wij ook helemaal niet. Want de mens zit aan de knoppen en dat moet zo blijven.
Ja, ik zit ook te denken van uiteindelijk, en dit is dan... Wat je zegt, die mens blijft aan de knoppen. Dat is dan in Nederland. Maar er zijn ook landen waar gewoon een schreeuwend tekort is aan KNO-artsen. Ja, daar zie ik dan wel voor me dat het een vervanging of toevoeging of... Ja, het is geen vervanging, want er is niemand.
Nee, ja, je kan het natuurlijk als er... Ik weet dat bij bepaalde tools in radiologie dat ze het als tweede observer doen. Dus dat je één radioloog en het AI-systeem. Ja, ik bedoel, kijk, als het een schreeuwend probleem op kan lossen, maar natuurlijk wel met goede monitoring van de mensen eromheen. Als dat een probleem kan oplossen, dan is het natuurlijk helemaal top. Alleen ik denk, at the end of the day, kijk, AI wordt gemaakt door mensen, getraind op data, wordt gevalideerd en gecheckt door mensen. En als men bang is dat het een autonoom systeem wordt wat alles overneemt en dat de mensen buitenspel wordt gezet. Dat voor WSK's perspectief is dat absoluut niet het doel. Ja. Wij willen gewoon dat die artsen betere diagnostiek toe hebben in staat stelt betere diagnostiek voor de patiënten te geven. En that's it.
Ja. En hoe is dat voor jullie dan? Want jullie zitten wat meer in de zorgtech, zeg maar. Dit is echt een medtech, zeg maar.
Ja.
Herken jij ook de voorbeelden die jij geeft, hè? Dat AI echt gezien wordt, dat het gaat overnemen? Of...
Nee, het is echt op dit moment een het is een ondersteunend middel. Die ervoor moet zorgen, zeg maar, dat eigenlijk de techniek, zeg maar, de ogen en oren zijn, zeg maar, van de zorgmedewerkers. Waarmee zij dus eigenlijk gewoon veel beter en efficiënter hun werk kunnen doen. Ja. Dat is, zeg maar, waar het voor gebruikt wordt. Ik zie niet gebeuren, zeg maar, dat uiteindelijk de AI-technologie de mens vervangt. Het zal best wel heel ver gaan, zeg maar, dat ik denk uiteindelijk, hè, robotisering is ook zoiets. Dus dat zal steeds meer een rol gaan spelen. Maar ik geloof nooit, zeg maar, dat het de mens vervangt. Dat is tenminste ons nooit om te doen geweest. En ik denk ook niet dat dat echt... Ja, nee, ik zou het zelf ook niet willen. Maar goed, ja, we veranderen allemaal. Als we kijken van waar gaat de zorg naartoe over 15 jaar... dan zou ik je nu niet kunnen vertellen, zeg maar, wat techniek, in hoeverre de techniek dan al gevorderd is en wat het dan eigenlijk doet. Maar voor ons, zeg maar, als we kijken naar onze producten en ontwikkelingen, is het echt puur ondersteunend en zorgen, zeg maar, dat je dus meer tijd vrij krijgt, zodat zorg echt het werk kunnen doen, zeg maar, waarvoor ze zijn opgeleid.
Ja, want in de intro vertelde je al dat je al 22 jaar binnen dit bedrijf werkt of aan verwante voorlopers ervan. Ja. 22 jaar geleden had je, als je toen even teruggaat naar die tijd en kijk nu even naar het hier en nu. Had je dit kunnen voorzien, voorspellen? Had je gedacht dat het hierheen ging of zeg je...
Nee, eigenlijk als je kijk, we zijn ongeveer in 2006 begonnen met de term domotica, zeg maar. Toen kwam het een beetje op. En toen zei van, ja, wat is domotica nou eigenlijk? Dus we kregen eigenlijk van het ministerie van Vrom destijds, kregen we bij het Leo Palakhuis, kregen we de volle funding om te zeggen van, nou jongens, alles wat met domotica is, zet het er maar in en laat maar zien wat je kan. Mm-hmm. Nou, daar gingen we eigenlijk toen al heel ver. Hè. Toen begonnen we al met het open deurenbeleid, wat dan nu het open deurenbeleid is, de leefcirkeltechnologie. Mm-hmm. Hè, van welke bewoner met welk profiel is nou, hè, wanneer is die veilig, bijvoorbeeld op de afdeling of in het trappenhuis of door het hele pand. Maar we gingen zelfs zover, zeg maar, dat we gingen met gebitsdetectie. Hè, want met mensen met dementie, ja, die zien de gebit liggen. Oh, die past mij ook wel, dus die stopt hem gewoon in de mond. Dus we waren echt... ja, maar dat is het. Dus je ziet, zeg maar, dat je dus... dat kostte heel veel geld, omdat ze iedere keer die gebitten kwijt waren, zeg maar. Maar we hebben ook geëxperimenteerd met geur, hè. Want mensen met dementie, die oriënteren zich ook met name op geur. Mm-hmm. Het uitlichten naar de wc's toe, hè, zodat ze zo zelfstandig mogelijk zelf naar de wc kunnen. Dat deden we eigenlijk al in 2006. En toen was AI, toen kennen we dat nog helemaal niet, die term was er nog niet. Dus we hadden wel het idee van, nou, als je kijkt, zeg maar, wat dat al doet, dus het leefcycle-technologie systeem wat we toen al implementeerden, wordt nog gebruikt. Dan denk ik, ja, toen waren we eigenlijk best wel al heel erg ver. Waar we nu staan, ik had niet gedacht, zeg maar, dat het zo intelligent zou zijn, zeg maar, dat AI dus nu ook dingen herkent. Hè? Want we hebben nu nog steeds technologie waarbij je bijvoorbeeld een bed in moet tekenen en tegen het kastje moet zeggen, dat is een bed. En nu zeg je tegen het kastje van, joh, dat is een bed, herken het gewoon. En je kunt het in de kamer zetten wat je wil en je herkent gewoon het bed. Ja. Nou ja, en zo ver gaat het nu. Dus het wordt alleen maar makkelijker en slimmer.
Ja, want ik zei natuurlijk net de deurbel volgens mij in de intro. Ja. Maar mijn deurbel herkent wanneer ik aankom en dan slaat hij niet aan. En wanneer de postbode komt
gaat de deur open.
Ja, ja, gisteren stond het pakket trouwens wel binnen. Okay. Dus dat was wel interessant. Maar ja, interessant. Ja. Nee, en dan, je gaf aan 80-20 zei je toch? 80% is eigenlijk mensen en dan 20% technologie. Ja. Dus jullie... Deden jullie vroeger dat ook al, dat je heel erg op de begeleiding en implementatie zat? Of is dat juist iets wat nu veel meer speelt?
Nee, dat is eigenlijk ontstaan in 2016. Toen zagen we eigenlijk, de succesfactor is niet de techniek. Want alles is met techniek te doen, zeg maar. Het gaat erom, zeg maar, van hoe ga je het gebruiken? Mm-hmm. En welke doelen stellen we nou met techniek? En niet, zeg maar, om de techniek zelf. Dus je kunt nog zo'n mooie techniek hebben, maar als je die niet op een goede manier implementeert en ook na ingebruikname echt op de bal blijft zitten, hè, want dat doen wij in onze dienst. We blijven gewoon 's avonds, 's nachts, wanneer dan ook, zeg maar, zijn we er om ervoor te zorgen, zeg maar, dat de mensen de goede dingen blijven doen die ook echt bijdragen aan de zorg. Dan is dat de succesfactor, zeg maar, van ons bedrijf. En niet zozeer, zeg maar, dat je nou hele prachtige... Ja, die hebben we wel natuurlijk en daar heb je gewoon nodig. Maar als je het niet geadopteerd krijgt, want mensen die werken er nog steeds mee, zoals ze 20 jaar geleden ook werkten, dan heb je niet doel bereikt.
Nee.
Maar is het niet uitdagend om dan die service, hoe regel je dat dan in? Zo'n lijn van service, want uiteindelijk dat zijn ook extra kosten. Dus op die manier, dus hoe doe je dat binnen je bedrijf, dat je dat dan wegzet?
Nou ja, als we beginnen bij bijvoorbeeld de montage of de implementatie van zorgtechnologie, dan gaan we eerst met de zorg. We doen eerst een nulmeting om te kijken hoe werkt de zorg nu? Waar is nou het proces erachter? Het is niet ons. Hè, we hebben ook wel eens klanten gehad van die hebben een dusdanig proces dat je zegt van ja, weet je, we hebben hele mooie zorgtechnologie, maar dat sluit niet aan jullie zorgproces. Dus kun je beter of wat anders of, hè, of het herzien. Maar we gaan eerst zeg maar, vooral met de zorgmedewerkers om tafel om te kijken van hoe werken jullie nu en wat is jullie doel? Wat kan je ermee en wat zou je ermee willen? En dan passen wij de techniek daarop aan toe. Dus eigenlijk zijn we al heel ver in het voortraject met de zorg bezig voordat we überhaupt nog maar iets aan de muur hebben geschroefd. En daarna, zeg maar, juist na in gebruikname, begint eigenlijk ons werk. Want dan gaan we er ook echt mee werken. Het is niet zeg maar, zoals vroeger, toen zette je prachtige techniek weg. Je deed een knoppentraining en ik wens je heel veel succes met een conventioneel servicecontractje. En dat doen we dus nu niet meer. We willen echt gemeten een bijdrage leveren. Dus dat betekent ook hè, dat we ook werken met een bonus-malus. Doen we het goed, krijgen we een bonus. Doen we het minder goed, krijgen we een malus. Oftewel, dan moeten we betalen. Want we willen gewoon echt bijdragen. We willen meetbaar bijdragen, meetbaar doelen stellen, dat we ook iets bereiken met spullen.
Als marketing-communicatieadviseur in de zorg werk je in een complexe omgeving. Met AI werk je slimmer. Niet harder, zodat er ruimte overblijft voor creativiteit. Mijn naam is Fleur Prins, oprichter van het Marketing Lab. En laten we samen ontdekken hoe jij AI kan inzetten.
Met spullen.
Ja, mooi. Mooi ook dat jullie dat kunnen. Want kijk, even plat geleden. Jij bent natuurlijk een start-up, skill-up nu. Hey, maar je bent een start. Kun je dat? Hoe doe je dat? Want uiteindelijk is dat ook wat je volgens wat wij ook herkennen in ons werk. Is dat je eerst de organisatie heel erg mee moet nemen. Maar ja, als start-up sta je te springen om elke euro om je bedrijf verder te brengen.
Ja en nee. Kijk, wij willen wij richten ons echt op het product in een markt die je gaat uit van de meest kritische gebruiker. Dus dat betekent dat we heel goed moeten nadenken over hoe we het product één bouwen, wat het vervolgens moet gaan doen en hoe we dan vervolgens het in de markt gaan zetten. Dus wij staan zeker te springen om elke euro. Alleen gaan we daar niet voor concessies doen die zeg maar het product slechter maken of de service die we bieden of dat we ergens een hoekje hebben afgesneden. Dat niet. Maar wij zitten natuurlijk in een ander. Wij zitten in dat diagnostiekveld op de poli. Dus we hebben natuurlijk weer met andere dingen te maken dan denk ik met waar jullie in zitten. Ik denk dat er ook veel overlap is hoor. Maar kijk, wij hebben altijd gedacht, we moeten een product maken wat zo simpel mogelijk, zo onderhoudsvrij mogelijk. Bij wijze van spreken, iedereen moet het kunnen gebruiken. Dus wat ons betreft zorgt dat er ook voor dat de adoptie van dit soort technologie binnen zo'n specialisme iets makkelijker gaat. Want als men denkt, oh wacht even, het is een pedaaltje indrukken en het staat aan en het pedaaltje het is uit. En voor de rest ben ik nog steeds dezelfde persoon en kan nog steeds zelf beslissen wat ik zie en wat ik doe. Maar ik heb wel een extra set ogen in de vorm van een algoritme wat op een medical graded hardware draait. Oké, top. Dus wij zitten daar een beetje. En kijk, ja, ik bedoel, geld is altijd belangrijk om te groeien en om je product verder te ontwikkelen. Alleen, wij hebben ons bedrijf wel redelijk ingericht dat we vrij lang met vrij weinig geld onze ontwikkeling kunnen voortzetten. Omdat we natuurlijk in een markt zitten waar geld niet zomaar overal op straat ligt. Dus ja, wij geloven heel erg in de kwaliteit van het product en alles eromheen. En daardoor, denk ik, nemen we iets andere beslissingen dan wellicht een ander bedrijf doet. Die wel snelheid wil, bijvoorbeeld.
Ja, maar ik zit nu ook, nu jij je verhaal vertelt en ik kijk naar jullie twee organisaties. Jullie zijn natuurlijk best wel een procesoptimalisatie voor een hele organisatie, terwijl dat jullie een deel van een proces zeg maar op instappen. En dat is natuurlijk wel, dat vraagt iets anders wat je doet.
Ja,
dat klopt.
Ja.
Mag ik ook een vraag
stellen? Ja, zeker.
Want ik vind het heel interessant wat die meneer doet. jullie doen het met een endoscopie en dan maak je aan de hand van beelden ga je kijken zeg maar, of herken je zeg maar, of vroegtijdig kanker zeg maar, ontstaat.
Dus wat wij hebben, we hebben eigenlijk een video, wij doen een videoanalyse.
Ja.
Dus zodra de endoscoop in de neus erin gaat, gaat het systeem, kijk, het is getraind op de stembanden nu, maar we zijn nu bezig om het verder helemaal verder uit te breiden naar dus de neus en alle omliggende regio's. Dus het idee is, zodra je in de toekomst, doe je hem in de neus. En dan alles wat hij ziet wat afwijkt, waar hij op getraind is. Dan krijg je eigenlijk een vierkantje, een boxje eromheen met een klassificatie erbij. Wat je dus nu hebt, dus op de keel, op het moment dat je de stembanden ziet, dan gaat hij eigenlijk gewoon de omgeving scannen. En zodra hij een afwijking ziet, dan komt het vierkantje eromheen met daarbij de klassificatie. En wat we daar eigenlijk mee oplossen, is dat veel van die, en in dit geval dan de afwijking in de keel, die, en met name keelkanker, dat wordt te laat gezien. En dan zijn er al een heleboel stappen gezet die eigenlijk het hele proces van vertragen. En in het geval van onze tool is, als een patiënt met klachten binnenkomt, hoe vaag die klachten ook zijn, en je ziet iets, kan je there and then een beslissing nemen wat je vervolgens moet gaan doen. En nu gaan ze dan vaak, als je dus in een regionaal ziekenhuis bent en daar zit geen hoofd-halschirurg, dan bijvoorbeeld ze nemen een biop, nou, dan gaat de patiënt onder volledige narcose. En in de academie kunnen ze dat dan lokaal doen. Maar goed, patiënt, biopt is, oké, het is kanker. Je moet naar een academisch centrum, naar de hoofd-hals-oncologie-afdeling om daar behandeld te worden. Nou, dan zijn er al best wel wat weken voorbij gegaan. Zit die patiënt uiteindelijk bij de hoofd-hals-oncologie-afdeling. En het idee, want dat was dus het idee samen met een hoofd-hals-chirurg van het Radboud. Die zei van, ja, kunnen we nou niet mijn kennis en die van mijn collega's in een AI-algoritme vangen, als ze dat destijds zeiden, en gewoon beschikbaar maken voor alle KNO'ers, maar ook verpleegkundigen, later huisartsen, die bijvoorbeeld, als je echt spreekt over het veranderen van het zorgproces, dat je dus gewoon patiënten preventief kan gaan zien in de huisartsenpost. Kunnen we nou niet een soort van screening doen met de AI? Nou ja, dat kan. En we zitten nu dus met een versie die dus de goedaardige en de maligniteiten kan onderscheiden in de keel. Nou, dan zie je natuurlijk, dan kom je, dat is wat een mooie van dit soort dingen. Want het is er niet op de markt. Wij zijn de eerste en de enige. Maar wat je dus ziet, is dat zo'n algoritme bijvoorbeeld heel veel moeite heeft met het onderscheiden van al die benigne afwijkingen. Want die lijken allemaal heel erg net op elkaar. Of die zijn dan net, lijken net een beetje op kanker. Dus daar zie je bijvoorbeeld van, oh ja, dat is dus iets wat dat algoritme verder opgetraind moet worden en geoptimaliseerd. Dus dat is ook wel leuk, want dat vinden hoofd-halschirurg vinden dat, nou ja, die vinden dat misschien niet lastig, maar KNO-artsen die dus wel wat oncologieervaring hebben, die vinden het ook lastig om die afwijking te onderscheiden. Nou ja, en zo gaan we, zo willen we dat eigenlijk dat hele hoofd-halsgebied in kaart brengen. En we zijn dus nu bijvoorbeeld ook bezig om na te denken of we een feedback kunnen geven op of de endoscopie goed wordt uitgevoerd. Dus dat je bijvoorbeeld ook voor training van artsen of dus verpleegkundigen, dat je dus real-time feedback krijgt op van, oké, het beeld trilt te veel, of je probeert de stembanden iets meer in beeld te krijgen. Dus dat je real-time feedback krijgt tijdens de endoscopie. Dus dat is een beetje in de notendop wat het systeem doet. En het is een, wat ze dan zeggen, een niche-markt. Want het zijn 900.000 patiënten per jaar wereldwijd. Maar het is wel wat je kan toevoegen. En wat we dus kunnen versnellen is wel giga. En als je dan nadenkt over, nou ja, je kan het helemaal uit gaan breiden. Dus je kan naar de longen, je kan naar de slokdarm, je kan in principe overal heen. Ja, als de basistechniek maar goed is. Dan zijn natuurlijk de impact in één keer wel, die vergroot dan significant. Mm. Maar goed, het is een lastig. Het is een uitdagend gebied.
Is het dan ook lastig om, je zegt, als de basis goed genoeg is, dan kun je naar andere delen het lichaam. Vind je dat niet lastig van wanneer is het goed genoeg?
Ja, zeker. Wat is die? Zeker, die threshold, ja. Mm. Kijk, wij zeggen van, ja, weet je, als je ergens een keer op 98% accuracy zit, dan, nou ja, dan heb je een goed product. Mm. En ik ben ook wel ervan overtuigd dat je ergens een keer de 100 kan halen. Alleen is dat natuurlijk wel ook, vind ik dat ook altijd wel tricky wat je dan belooft. Ja. Want we willen natuurlijk voorkomen dat uiteindelijk in de toekomst artsen blind gaan vertrouwen op het algoritme. Omdat, ja, weet je, dan neem je heel erg die autonomie eigenlijk weg. Dus wij willen juist altijd, dat is ook in de disclaimer, dat komt ook als je de tool opstart van, het is een prediction. Het is geen directe diagnose, dus behandel het ook als een prediction. En jij bepaalt uiteindelijk zelf wat de diagnose is. Maar goed, weet je, die techniek, kijk, wij zitten heel erg in dataschaarste. Dus binnen de hoofd-hals-oncologie is het niet standaard dat data wordt opgeslagen. Dus dat maakt het lastiger. Hè? Dus dan heb je, nou ja, dan heeft een ziekenhuis een keer 150 video's van een bepaalde afwijking in een subregio of in een subgebied in het hoofd-hals. En dan denk je, ja, 150 video's, dat is het begin. Dus dat maakt het heel lastig, waardoor het heel veel tijd kost om uiteindelijk een goede... Hè, dus we hebben nu 76.000 plaatjes van gemixt van goedaardig en kwaadaardig van de keel. Nou, dat heeft 6 jaar geduurd voor we daar kwamen. En dat hebben we allemaal samen met zeg maar PhD'ers dan in Groningen en in Radboud en ook met medische studenten. Allemaal handmatig, al die video's, klik, 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 ja. Wel geschikt, niet geschikt. En dan laten valideren door die hoofd-halschirurgen. Omdat we ook wel, en dat is denk ik ook wel, we wilden echt data die we willen geen cutting corners. Dus we wilden echt data die ook gevalideerd is. Dus als we een labeltje hadden gezet, gevalideerd door de artsen. Ja, dat kost dan flink wat jaartjes.
Hebben jullie ook last van data schaarste? Of zeg je, er is een overvloed aan data? Of uiteindelijk, zoals wij, jij als informatiemanager hebt gezien, de data is overal. Maar we weten hoe we de data op één plek moeten brengen.
Nou ja, dat is het. We doen veel te weinig met data. Dat is het. We hebben heel veel. We hebben een platform die de zorg zelf beheert, overigens. We hebben technologie, zeg maar, die ook gebruikt kan worden voor lifestyle monitoring. Dus je kan zeggen van, nou, ik heb een bewoner die gaat normaal 2 keer uit bed en die doet 5 minuten over om naar de wc te gaan. En als dat afwijkt, die gaat dan een keer 5 keer naar de wc en die doet er 10 minuten over. Dan is het de bedoeling dat je dan een notificatie of een alarm stuurt naar de behandelaar om te zeggen van, joh, er verandert iets. Misschien is het handig, zeg maar, om op voorhand, dus voorspellend, zeg maar, de bewoner te onderzoeken. Misschien wel een blaasontsteking of wat dan ook. Je kunt daar heel ver in gaan, zeg maar. En dat zou ook ontzettend helpen, zeg maar, om van die ad hoc alarmering af te komen. Kijk, nu is het nou zo van, iemand die 5 keer uit bed gaat, die gaat 5 keer uit bed. En ping, ping, ping. En een zorgmedewerker gaat er naartoe. Maar de vraag is, waarom gaat die bewoner nou 5 keer uit bed? Wat is daar nou de oorzaak van? Hoe kunnen we die oorzaak nou terugbrengen, zodat je minder alarmen krijgt? Nou, dat zou een van de doelen zijn, om met elkaar te bekijken, van hoe krijgen we nou minder alarmen? Met elk alarm moet je iets mee. En nu heb je nou wel de alarmfragmenten, dus je kan ook wel zien, zeg maar, geanonimiseerd, zeg maar, wat er aan de hand is met de bewoner. Hè? Dus je kunt zien, de bewoner gaat uit bed, maar die gaat binnen x tijd ook weer in bed. Dus hoef ik geen interventie te doen. Maar op het moment, zeg maar, dat er wel wat aan de hand is, dan kan je dus aan de hand van het alarm van mensen zien. Oké, nu moet ik dus wel een interventie plegen. Maar het gaat er met name om, hoe kan ik meer tijd krijgen, zeg maar, voor de zorgmedewerker? Want een nachtzorgmedewerker loopt gemiddeld 1 op 50 bewoners. Ja. En dat is vrij normaal tegenwoordig.
Ja, klopt. Nou, ik vind het wel leuk dat je het zegt van, eigenlijk wat je zegt, toegevoegde waarde. Dus welke data helpt nou werkelijk, maakt echt impact voor in de levens van cliënten, bewoners, maar ook medewerkers. Ja. Want een paar jaar geleden zaten we een keer in een call met iemand die deed data-analyse van dossiers. En die zei, nou, we kunnen in de hand van de data kunnen we laten zien dat iemand eenzaam is. Maar organisaties willen er niet afnemen van ons.
Nee.
Nee, want die medewerker weet wel dat een cliënt eenzaam is. Dus het gaat er dus ook om van, ja, je kunt misschien wat dingen data genereren, maar welke data is nou echt helpend en toegevoegd?
Sturend.
En sturen. En want hoe bepaal je nou, want ik denk dat elke organisatie die wij hier mee werken wel een idee heeft wat goed is voor hun. Hoe shift je nou in wat ga je wel doen, wat ga je niet doen?
Ja, maar dan moet je van, kijk, het is belangrijk dat je eerst die data verzamelt.
Ja.
En dat is niet alleen de data van ons, hè, maar zeg maar, dat kan ook van de ECD en dan noem het allemaal maar op, de medicijndispenser. Al die data kan je gewoon verzamelen. En dan kan je met elkaar bepalen van, maar wat wil ik nou triggeren? En welke met BI-tooling bijvoorbeeld, kan je dus hele mooie rapportages maken. Kan je triggeren van, oké, dit is er aan de hand, hier wil ik iets mee. Dus dan maak ik een trigger, zeg maar, op die data. Dus je krijgt gewoon een data lake als het ware, waar je al die data in verzamelt. En je gaat met elkaar bepalen van, wat wil ik nou met die data doen?
Ja. Maar vraagt ook iets van een organisatie. Want die zijn, ja, want absoluut. Toen ik als informatiemanager rondliep en ik had het over data lake en data factories. Nou, toen keek ze me aan, het zal wel.
Ja, maar dat is nog steeds een beetje zo. Hè? Ik bedoel, er zijn nu echt een aantal voorlopers die nu echt werkgroepen aan het opstarten zijn. Van, jongens, we moeten iets gewoon doen met die data. Maar dan halen we zoveel efficiëntie uit.
Hmm.
Dus daar werken we ook heel erg graag aan mee, zeg maar, om via ons platform, zeg maar, via een API, die data aan te leveren.
Ja.
En dan kun je gewoon met elkaar bepalen, van, ja, wat gaan we er nou mee doen? Ja. Wat willen we er nou uithalen?
Maar is dat het ook gewoon uiteindelijk het laten zien van wat het doet? Hè? Jij met 40 KNO-arts in Groningen. Dus uiteindelijk het laten zien van, dit is de tool en dit is jullie kennis en kunde. Ja. Of dit is wat de organisatie heeft en dit is wat oplevert. Anders blijft het, ik denk, veel zo abstract, hè? AI van, of technologie, dat blijft voor heel veel mensen een beetje een wazig begrip. Ja,
ik denk dat ook zo is. Ik denk dat hele abracadabra blijft bij heel veel mensen zo. En dan kan de krant of het nieuws kan van alles zeggen, maar voor mensen blijft. En ik denk dat visuele, We zijn met een ander project bezig en daar hebben we precies dit stuk. We zijn al 2 jaar aan het overleggen en bedenken, mensen bij aan het betrekken in het ziekenhuis en noem het allemaal op. En op een gegeven moment zei ik tegen die postdoc, zei ik, ik denk gewoon dat we een prototype moeten bouwen, want dat is de enige manier waarop je mensen echt visueel mee kan krijgen. Het was oké, nou ja, dan gaan we ons daar dus op richten. Dan gaan we al die meetings, al die presentaties, al die gesprekken stoppen. Ja, want ik denk dat voor iedereen het duidelijkst is. En zeker als je dan laat zien, dit is nu en dit is mogelijk. En dit moeten we allemaal wel nog tussen nu en wat we straks hebben allemaal doen. Ja, maar zo ziet het eruit en zo kan het je helpen. Ik denk dat dat heel erg helpt.
Ja, we doen nu een pilot met sensieren, met gezichtsherkenning. Mm. Open deurenbeleid. Dat betekent eigenlijk dat een bewoner dus niets meer, geen bandjes om heeft of iets in de reverse of wat dan ook, helemaal niks. Je maakt eigenlijk een selfie zeg maar, van het gezicht van de bewoner, hè, waarvan je vindt van op het moment dat die zich buiten het pand begeeft, dan is het een onveilige situatie. Dan komt een gezichtsvector uit naar 500 cijfers en die wordt geladen zeg maar, in de database. Dus en dat draait ook allemaal lokaal. Dus als je zegt van ja, maar hoe erg is dat dan als die data wel of niet gehackt wordt? Mm-hmm. Ja, eigenlijk niet, want met de afbeelding zelf doe je helemaal niks. Maar met die 500 cijfers, ja, als die al op de markt kopen, dan kun je niks mee, want dat wordt geen gezicht. Het is wel andersom, hè? Je maakt van een gezicht 500 cijfers.
Ja.
Nou, en dan kan je dus eigenlijk, zonder dat de bewoner of een zorgmedewerker maar iets hoeft te doen, kan je toch waarborgen dat de veiligheid gewaarborgd is van zo'n bewoner. En nu is het nog zo, er moet een polsbandje om, het moet opgeladen worden. Bewoners die wisselen ook polsbandjes uit, hè? Dat vinden ze leuk. Ja, maar dat is de praktijk.
Ik zie dus, er wel voor dat aan de kop zit. Hey.
Oh, je hebt een rode.
Nee, ja, maar goed, maar dat is wel de praktijk. Van zo'n horloge, kijk, zo'n bandje, dat ziet eruit als een horloge of een wijzerplaat. En dat vinden ze leuk. Dus dat wisselen ze gewoon uit. Ze doen het gewoon af. En dan lopen de bewoners gewoon de deur uit. En met gezichtsherkenning is dus, daar hoef je dus helemaal niets te doen. Maar het levert wel direct tijd op voor de zorgmedewerker. Omdat ze die aanpalende dingen dus niet meer hoeven te doen.
Ja, mooi,
en toch zit daar wel een hele grote daar zit dus ook de grootste angst. Hè? Want zitten wij natuurlijk in die markt. En dan met name gezichtsherkenning en ook in nachtzorg met camera's. Ja. En ik hoor gewoon heel vaak dat ze dan zeggen, ja, maar dat moeten we niet willen. Want wij doen het, doet het dan met sonar-technologie. Ja. En de andere doet het met een matje in bed. En iedereen doet het. Maar ze zijn zo bang voor die camera. Terwijl jij zegt eigenlijk, zo interpreteer ik het tegenovergestelde. Nee, wij maken van een gezicht cijfers. En die cijfers kun je niet naar een gezicht maken.
Nee, dat is het.
Grappig, ja.
Nou, en uiteindelijk ga je terug, tenminste wat mijn ervaring is, in de zorg werkt uiteindelijk de waardigheid. Dus uiteindelijk dat het lijkt niet eens op een horloge. Nee. Heel veel mensen, ondanks dat ze ver voor het staat van dementie hebben, uiteindelijk die waardigheid, ze zien nog steeds wel dat bandje. En daardoor wordt je ook afgetrokken.
Ja,
niet omdat het leuk is uitwisselen, maar omdat, ja, weet je, nu wij ook, we hebben ook geen GPS-trekbandje. Maar als je omzet, het is ook heel medisch. Het is heel
stigmatiserend.
Heel stigmatiserend. Ja, en uiteindelijk, dus je brengt ook de waardigheid terug met uiteindelijk met deze technologie.
Kijk, mensen met dementie moet je gewoon laten wonen. Net zo goed als jullie, hè, wij wonen. En zo kijken wij er ook naar. Mensen moeten gewoon wonen. En die moeten ook kunnen blijven wonen. Niet omdat ze in een vergevorderd stadium zeggen van oké, nu moet u van afdeling naar afdeling verhuizen. Want verhuizen is natuurlijk ontzettend. Ja, dat moet je niet willen. Zeg maar, oude bomen zeg ik altijd, moet je niet verplanten. Maar dat betekent dus wel wat. Zeg maar. Dus dat betekent dat de technologie mee moet groeien in plaats dat de bewoner zeg maar, uiteindelijk zeg maar, moet gaan verhuizen naar een afdeling waar die technologie wel is.
Ja, mooi. Dus, heel mooi einde om mee af te ronden.
Ja, ook deze podcast kunnen we weer uren doorgaan. Maar dat is niet het concept helaas.
Even cappen om 30 minuten. Dat proberen we.
Ja.
Alright. Bedankt dat jullie hier naartoe zijn gekomen. En bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende.